De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 51. En daarvan lees ik u nog voor het 11e vers, Jesaja 51, vers 11. Daar spreekt het woord des Heren: alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren, en met gejuich tot Sion komen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Tot zover zijn wij hierboven wederkeer ondanks alles. In dat ons voorgelezen schriftgedeelte, geliefden, uit Jesaja 51 van vers 9 tot en met 16... zijn vele moeilijke dingen. We hebben de laatste keer stilgestaan bij vers 7 en 8 van ditzelfde hoofdstuk, en daar is duidelijk sprake van de Heere die zijn volk toespreekt en bemoedigt. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is, vreest niet de smaadheid van een mens. En voor hun smaadredenen ontzet u niet, want de mot zal ze opeten als een kleed, enzovoorts. Maar zijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn. En mijn heil van geslacht tot geslacht. En dan in vers 9, dat hebt u horen voorlezen, daar is opeens sprake van een roep om ontwaken. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan. Gij arm des Heren, ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. De vraag die zich hier voordoet is deze: wie zegt dit? Wie roept alzo de Heren aan? Is dat de profeet, dat hij opeens hier weer door de Heilige Geest geïnspireerd sprekende optreedt, en terwijl God beloofd heeft dat zijn heil van geslacht tot geslachten zal zijn, en dat Jesaja voor het tegenwoordige of in de naaste toekomst het volk nog ziet in druk en in ellende en in ongerechtigheid, en dat hij door een heilig haasten bewogen wordt door een sterk verlangen dat de Heere toch zijn sterkte mag aanwenden, dat zijn arm mag ontwaken om net als in vroeger dagen zijn volk te gaan verlossen. En daarbij dan ook in herinnering brengt voor het aangezicht des Heeren dat hij het toch is die in de vorige geslachten zoveel eeuwen geleden zulke wonderen heeft gedaan, die de zee en de wateren van de grote afgrond droog gemaakt heeft. Hij immers is het toch die de Rode Zee een pad heeft gebaand, en die de wateren die eenmaal de aarde bedekte ten tijde van Noach heeft doen opdrogen. Die de diepte der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen. Hij grijpt dus terug op de historie, waarin sprake is van Gods heilrijke handelingen. En dat geeft een goede zin. Je zou ook kunnen verstaan dat de kerk in het algemeen gesproken hier sprekende wordt voorgesteld en dat zij de Heere aanroept om sterkte. Of gaat het in dit verband weer over de knecht des Heeren, die al meer en meer was voorgesteld, die leidende knecht des Heeren, die zijn rug geeft degene die hem slaan en zijn wangen degene die hem het haar uitplukken. is er de knecht des Heren in het lijden en overstelpt door moeite en verdriet, die zijn vader en God aanroept tot verlossing. Ja, daar zou je tegenin kunnen brengen dat er in datzelfde schriftgedeelte, 9 tot en met 16, dat daar staat in vers 12, ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal en voor een mensenkind dat hooi worden zal? En vergeet de Heere die u gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft. Waarom vrees je gedurig de ganse dag vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers? De omzwevende of de gekromd geboeide gevangene zal haastig losgelaten worden, hij zal in de kuil niet sterven en zijn brood zal hem niet ontbreken. Als je die woorden leest, dan zou je je ongetwijfeld kunnen afvragen, kun je dat toepassen op de knecht des Heren? Deze vrees, deze benauwdheid, die angst voor de mens en voor het mensenkind dat sterven zal. Kun je zeggen dat de Heer Jezus zo bang geweest is voor de mensen? Ja, maar dan krijg je de laatste twee versen van dit bepaalde schriftgedeelte. Want ik ben de Heer uw God, die de zee klieft dat haar golven bruisen. Heere der Heerscharen is zijn naam. En ik leg mijn woorden in uw mond. En bedek u onder de schaduw mijner hand om de hemel te planten en om de aarde te gronden en om te zeggen tot Sion, gij zijt mijn volk. Als we dan onder die benauwde en benarde persoon het volk verstaan, mogen wij dan die twee laatste versen, inzonderheid het 16e vers, dat de Heere de woorden in zijn mond legt en hem bedekt in de schaduw zijn er om de hemel te planten en om de aarde te gronden en om te zeggen tot Sion, gij zijt mijn volk, mogen wij dat toepassen op, laten we zeggen, het volk? Of de kerk van Christus? Dat God door zijn kerk, door middel van zijn kerk en door middel van de verkondiging van het woord grote wonderen heeft gedaan, is zeer terecht. Ik bid niet alleen voor hun, maar voor allen die door hun woord in mij geloven zullen. Hun woord, zegt de Heer Jezus daar, terwijl het toch eigenlijk zijn eigen woord is. En Paulus zegt, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar is dat hetzelfde als om de hemel te planten en om de aarde te gronden en om tot Sion te zeggen, gij zijt mijn volk? U voelt waarschijnlijk de vragen die hier in dit door velen als een moeilijk schriftgedeelte ervaren de vragen die hier rijzen. Want kennelijk gaat het, zo het ons voorkomt, om steeds dezelfde aangesprokenen. En van het ene zou je zeggen, kan dat van de middelaar gezegd worden? En van het andere zou je zeggen, kan dat van een mensenkind gezegd worden, dat hij de hemel plant en de aarde grond en om te zeggen tot Sion, gij zijt mijn volk. De kanttekeningen maken bij het ontwaak. Denken zij aan het volk of de profeet die de Heere aanroept om spoedig, zoals ik in het begin zei, op te treden tot verlossing van zijn ellendigen. En anderen hebben weer andere gedachten, dat kan ik allemaal niet in dit bestek noemen. En daarom laten we dat verder maar rusten. Ik zeg dit slechts, omdat wanneer u voor uw eigen ziel zou denken, ja, maar ik heb dat zo of zo voor mezelf gezien of ervaren voor mijn ziel, en het zou u weer wat anders gezegd worden, dat u daar niet van hoeft te schrikken. Het gebod des Heren is zeer wijd. Persoonlijk dacht ik dat wij niet te gauw moeten zeggen, dat kan geen betrekking hebben op de borg en middelaar. Waarom niet? Wel, die borg en middelaar is in onze dood, maar ook in onze doodsangst ingekomen. En hoewel hij waarachtig en eeuwig God is, heeft hij toch die goddelijke natuur verborgen, ontledigd achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Dan ben ik van gedachte, als je nu een bekend messiaanse psalme, hoewel ik geloof aan de messianiteit van alle psalmen, van 1 tot en met 150, dat ze alle hun wortelen hebben in Christus. Maar als je nou, ik meen psalm 40 of 69, kan ik me vergissen, dat duidelijk psalmen die zien op de Messias, die ook in het Nieuwe Testament worden aangehaald in verband met zijn lijden. Maar dan kom je woorden tegen, bijvoorbeeld van: mijn zonden zijn meer dan de haren mijns hoofds. Mijn dwaasheid is voor u niet verborgen. In diezelfde psalm wordt zo duidelijk heen gewezen naar, bijvoorbeeld, zie ik, kom, o mijn God, om uw wil te doen. En hoe hij in psalm 69, bijvoorbeeld, hoe hij door zijn welbehagen en lijden tot zijn broeders zal spreken van vrede. Ja, hemel en aarde zal Gods lof vermelden. Dan zeg je, hoe is dat nu? Zeker, je kunt uiteraard niet iedere zinsnede uit zo'n psalm op de Heer Jezus letterlijk toepassen. Maar, denk nu eens even door. Als er staat, mijn zonden zijn meer dan de haren mijns hoofds. Is het dan niet zo dat hij onze zonden zo gemijnd heeft, dat het zijn zonden zijn geworden door toerekening? Hij heeft ze niet zelf bedreven, maar hij wordt wel daar gesteld als ene die ze bedreven heeft. Hij wordt als de grootste der zondaren, wordt hij ter dood verwezen. Kijk, en in dat licht moet je voorzichtig zijn om te zeggen, dat past niet op de Heer Jezus. Dan zou je eerder zeggen, zo sterk is die borg verdienste van Christus, dat hij de zonde zijns volks mijn zonde noemt. en hun dwaasheid zijn dwaasheid. Zo heeft hij zich verenigd als het ware met die persoon waarop de toorn Gods rustte. En heeft hij die natuur aangenomen, die waarachtige menselijke natuur, zoals ze onder het oordeel Gods zich bevindt. En in dat licht gezien, zou ik dan die gedachten van profeet, volk en de zoon des mensen toch in één willen laten vloeien. Want de profetie grijpt vaak boven zichzelf uit. Er is wel eens gevraagd, zou David dat nou zo ook ervaren hebben? Want ja, het ligt natuurlijk voor ieder verschillend, maar ik kan geen psalm haast lezen. En als je nou psalm 42 bijvoorbeeld leest, hè, en 22, en noem maar op, of je denkt, je gedachten worden geleid naar de borg en middelaar, dat hij het is die zo diep gebogen heeft bij het gedruis van Gods watergoten. Dan is de vraag wel eens gesteld, zou de Heer Jezus dat nou ook zo, of zou David of de dichter dat nou zo hebben gevoeld, dat dat op de Heer Jezus sloeg? Maar heeft zo'n vraag nou zin? Zonder de kennis die deze mensen gehad hebben van de tweede persoon te geringschatten, dacht ik toch dat dat het vereiste niet is dat zij in al die dingen zo duidelijk de Christus hebben gezien, maar dat ze ook vaak in hun eigen leed en moeite en verdriet en vervolging tot de Heere hebben geschreeuwd. Maar de geest van Christus is zo groot. Hij gaat uit boven het begrip van de dichters. Het is niet meer bepalend of David of een andere psalmdichter, of dat hij het zo of zo gezien heeft. Maar de geest van Christus beduidt daarin het lijden dat op Christus komen zoude en de heerlijkheid daarna volgende. Voel je dat het niet zo belangrijk is? Als je nou afvraagt, wat zouden die herders nou hebben verteld, die herders die bij het kinderke Jezus zijn geweest en die daar hebben gebogen en aangebeden en verwonderd zijn geweest. Als je die mensen nou eens gevraagd zou hebben om een leerstellige uiteenzetting van de lijdende borg en middelaar. Ik weet het niet, het staat niet vermeld. Maar ik heb wel eens gedacht, als je tenminste bij de discipelen, die hebben daar nog 3 jaar met de Heere gewandeld, wat die, hoe weinig die ervan verstonden. Dan heb ik wel eens gedacht, wat zouden die herders daar nou van hebben verstaan? Daarom staat er ook zo typerend, zij verkondigde alom het woord dat zij van dit kindeke gehoord hadden. Van dit kindeke. U is heden geboren, de zaligmaker. Maar of zij al uit de verte het kruis hebben gezien met daaraan gehechte Heere Jezus Christus, dat weet ik niet. Voel je, ik noem dat slechts, omdat wij vaak genegen zijn te denken op een bepaalde systematische manier. En als je op zo'n systematische manier denkt en leest, dan kom je voor onontwarbare vragen te staan. Want dan zou je kunnen zeggen, als Petrus en de andere discipelen nou niet begrepen hebben dat zijn lijden en dood zijn ondergang hun redding betekende, hoe kun je die mensen dan nog als gelovige mensen zien? Want het draait toch maar om het geloof in Christus de gekruisigde. En toch sprak de Heere Simon, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, dat hij de Zoon van God was. Maar wat zag Petrus nu van die priesterlijke bediening? Hij zegt later tegen Jezus, dat zal u geenszins geschieden, dat lijden. Wees u zelf genadig. Ga achter mij, Satan. Ge zijt mijn aanstoot. Als ik dat nou eens even neem, dan zeg je, nou, dat is ook een stik onbekeerd mens daar. Die geen eens wil dat de Heere Jezus Christus zal lijden en sterven. Maar dan kan die toch nooit meer in de hemel komen. Dan kan die toch niet bekeerd worden. Dan is toch voor eeuwig verloren. Zo praten wij. Wij staan erachter. En dat Petrus niet een bekeerd mens geweest is in die volle zin van het woord, zoals dat wel eens gebruikt wordt, dat is duidelijk. Jezus zegt, als gij eens bekeerd zult zijn. Maar dat neemt niet weg, je gelooft toch zeker wel, dat Petrus geloofde in de Heere Jezus Christus, dat hij was wederom geboren tot een levende hoop. Dat geloof ik vast. Maar begrijp je, wij hebben dat allemaal mooi op een rijtje staan. En dan, als je dan eigenlijk door gaat denken, dan zeg je, ja, dan krijg je al die vragen, ben ik vaak mee geconfronteerd. U gelooft toch zeker wel dat Petrus gerechtvaardigd was? Want hij zegt, gij zijt de Christus, ja. Ja, bedoelt de mens dan met zo'n vraag? Daar bedoelt hij mee om zijn eigen systeem te handhaven. Geen leven voor de rechtvaardigmaking bijvoorbeeld. Dat de mens pas leeft als die gerechtvaardigd is. Dat bedoelt men ermee. Voel je, dan moet men zoiets in alle mogelijke bochten gaan wringen. Om toch in overeenkomst te blijven met mijn leer. Maar ze vergeten iets. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Petrus komt ook niet op als hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, uit zichzelf. Dat hij zegt, ik ben wederom geboren en daarom weet ik dat u, of ik ben gerechtvaardigd en daar, nee, maar hij heeft het misschien zelf geen eens gezegd. Maar Christus zegt het, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En Christus weet het wel. Voel je hoe verschillend de benadering kan zijn van Gods woord en van zijn getuigenis. En dat ons altijd past de uiterste behoedzaamheid, maar ook altijd de bede. Heere, onderwijs ons door uw Heilige Geest, want wij willen graag het woord gebruiken als een soort kapstok om onze eigen ideeën aan op te hangen. En dan de meest onwaarschijnlijke dingen, die krijg je op die manier. Dat het helemaal de tekst niet is of uit zijn verband gerukt, de bedoeling niet is, en daar wordt dan iets in verklaard. Maar dat is niet de wil des Heeren. Goed, dit heb ik alleen maar in dat langdurige voorafspraakje gezegd om ons, om elkaar iets voor te houden van wees voorzichtig. Om met één penstreek te schrijven of met een paar woorden te zeggen, oh, dat kan niet, dat kan van Christus niet gezegd worden. Of dat kan wel van Christus gezegd worden. Wees daar altijd voorzichtig mee. En zeg, lieve Heere, open mijn ogen dat ik kan schouwen de wonderen van uw wet. Goed, nou gaan we even letten op het schriftgedeelte. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan. Dit staat geschreven in een vorm als een zeer sterk roepen tot de Heere. Door een volk, door een persoon, wie dan ook. Want in het volk is Christus. En dat volk is niet denkbaar als Christus er niet in is. Ik heb dat meerdere malen gezegd. Als Israël door de Rode Zee trekt, trekt Christus in dat volk door de Rode Zee. Het beloftezaad ligt in Juda, in Israël, door God gegeven. U zullen uw broeders eren. Daarom is een volk, als het gaat tenminste over het volk van de Heer, is niet denkbaar buiten Christus. Buiten Christus is het alleen maar niet volk, niet profeet. Jesaja is ook niet denkbaar zonder de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus is de wortel van David en de wortel van zijn volk. Niet andersom. David is niet de wortel van Christus. Maar Christus is de wortel van David. Ja, maar voordat de Heer Jezus geboren werd, toen kon je toch niet zeggen, ja, toen al. Van eeuwigheid af waren zijn vermakingen met de mensenkinderen, en van eeuwigheid af is hij door de Vader gesteld als de wortel uit welke zulk een volk geboren zou worden, dat hij naar zijn eeuwige raad had verkoren. En als we dat nu als uitgangspunt eens een ogenblik lezen, dan is het wat Luther zegt. Het Oude Testament is de wieg waarin Christus ligt. Hij ligt erin. Al kunnen wij het niet altijd begrijpen. Luther zegt daarvan, het is als met een harde noot. Ik moet tot de pit, tot de kern van die nood komen. Maar hoe doe ik dat? Ik werp hem tegen de steenrots Christi. Dan spat die nood, dat is het woord van God wat wij niet begrijpen kunnen, open. En dan komt de heerlijke pit kern openbaar. En zo is het eigenlijk met het gehele woord van God. Wat heeft het voor zin eigenlijk om te discussiëren daarover? Wie spreekt hier? Wie getuigt hier? En dan persoonlijk hoor, maar het is persoonlijk iets voor het aangezicht des Heeren. Maar dan wend ik me het liefst af van alles. Met alle goeds wat geschreven is. Want dan zeg ik, Heere, wat is nu voor ons de troost, de baten? Wat wil uw woord ons zeggen? Wat wil het mij zeggen? Nou heeft de Heere gezegd dat tegen dat bange volk dat zo bang is, dat volk in welks hart mijn wet is, vrees niet voor de smaadheden van mensen, want ze worden allemaal opgegeten, al die mensen. Het schietwormpje eet ze op als wolf. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn en mijn heil van geslacht tot geslachten. Maar wat gebeurt er nu? Welke diepte onthult ons hier de geest van God? Daar is ook nog een knecht, de knecht, de knecht van de Heere. En die knecht, die lijkt gerangschikt te worden onder diegenen die vergaan, die door de mot worden gegeten en door het schietwormpje. Hij lijkt te zijn behorende tot die groep die ten eenenmale gedoemd is tot mislukking, die als een niet-volk en niet-beminde door God en mensen geschoven wordt buiten de tempel, buiten de stad, buiten de gemeenschap. En om het nu misschien iets zinnebeeldig voor te stellen. Laat me het dan zo zeggen. Terwijl God dat volk daar toespreekt en bemoedigt. Dat zijn gerechtigheid en zijn heil eeuwig zijn zullen. En dat ze niet zo bang behoeven te zijn en zo moeten vrezen. En dat arme volk door die bemoediging van God weer op de been wordt geholpen. Dan zien we daar nevens dat volk, ver verwijderd van dat volk, die ene mens, die knecht van God, zinken. Het volk wordt opgericht, bemoedigd en vertroost. En de knecht komt in de duisternis, in het van God verlaten zijn. En in al die angst en benauwdheid schreeuwt hij tot God, dat God ontwaken mocht en zijn sterkte mag aangrijpen om hem te redden van het geweld, zoals Psalm 22 zegt, van de leeuw die woedt en tiert. En van de stier- en kalverbende die hem omsingeld hebben, die zijn bloed bejagen. Want de knecht, in grote angst en nood en verbazing gekomen zijnde, hij voelt dat waar God een ellendig volk opricht, bemoedigt, zinkt hij dieper weg. In nood en in dood. Daarom schreeuw hij als het ware aan de Vader. Vader, mijn God, slaapt u? Gij antwoordt niet, het zij ik des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Mijn God, u hebt toch in het verleden, hebt u uw volk, waarin ik als het zaad der belofte verborgen lag. Toen hebt ge mij in dat volk een pad gebaand door de zee. En in grote wateren waren uw voetstappen. Gij zijt toch die God die Rahab hier de zinnebeeldige aanduiding van Egypte. Rahab was in de volksoverlevering een vreselijk zeemonster. en Egypte was aan de zee gelegen, gij, in hoofdstuk 30 wordt het woord Rahab op Egypte toegepast, zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die in uw verschrikkelijke toren dat Egyptische rijk, dat daar stond tegenover uw volk, tegenover uw belofte, tegenover uw Christus die in dat ellendige volk verborgen lag. Gij zijt het toch die de dood van dat volk en van mij uw Christus niet wilde? Gij hebt toen toch voor dat volk om mijnentwil een pad gebaand door de wilde baren? En u hebt toch die Rahab die ons vervolgde toen er geen uitweg meer was, hebt gij hem toch uitgehouden, dat hun dode lijken kwamen drijven aan het strand van de Schelfzee? Gij zijt er toch die draak, die farao, die door de duivel begeesterde, gij hebt hem toch verwond met een dodelijke wond? Je hebt hem toch een slag gegeven die hij niet licht vergeten kon. Je hebt toch zijn eerstgeborene gedood, ook de kroonprins, het beginsel van zijn macht, hebt gij toch uitgerukt in één ogenblik. U bent het toch die in de tijd van Noach, om mijnentwil, om Christus wil, die in de belofte besloten lag aan Sem. Mij en in Noach en in Sem de aarde weer hebt droog gemaakt, zodat er wijngaarden geplant konden worden, zodat het leven zich kon voortzetten en niet doodliep in die watervloed. Gij zijt het toch die de zee en de wateren des grote afgronds, die eenmaal als een oordeel de aarde bedekte. Gij zijt het toch die diepte weer droog gemaakt hebt tot een weg, zodat zij weer uit konden treden als verlosten uw aardrijk weer mochten aanschouwen. Gij zijt toch die God die in schepping en herschepping mij beveiligde, ook toen de boze Haman, de Amalekiet, alles op alles zette als een valse slang om uw volk te verdelgen. Hij wist het niet, dat hij een instrument was in de hand van de duivel om Christus te verdelgen. Maar God wist het wel. En God heeft verlost. Nu komt daar die waarachtige mens, Christus Jezus. Die komt daar in de nood en in de dood. Opeens breekt er een ogenblik aan, dat die eeuwige hand die onder hem was, in een Boas, in een Rut. Zij was een van de moeders van de Heere Jezus naar het vlees, een Rahab de hoer, die hand van dat eeuwige welbehagen die eronder was, terwijl alles instortte en Rahabs huis bleef staan. Om Christus willen, omdat het zijn geslacht was, waaruit hij naar Gods eeuwige raad ons vlees en bloed zou aannemen. Zo zie je eigenlijk in de behoudenis van dat volk, de redding van het volk, de bescherming van de Christus. Want hij lag daar in dat volk als de beloofde. Hoe diep in schuld, hoe onmogelijk voor het verstand dat God vlees en bloed aan zou kunnen nemen uit een Rut de Moabitische, uit een Tamar en uit een Rahab de hoer. Maar opdat alle vlees te schande zou worden en niemand zou roemen in zichzelf, maar alleen in de onverdiende genade van God en in de verwondering dat God uit zulk een vlees, uit zulk een volk, zichzelf vlees en bloed wilde aannemen. Altijd, even lang, is die beschermende hand van God om zijn kind geweest, om zijn belofte geweest. En nu is er een ogenblik gekomen dat die hand van God hem niet langer beschermt. Dat die hand van God toelaat dat de boze hem overmeestert. Dat een discipel hem verraadt en een andere hem verloochent. Die hand van God raakt in duisternis voor zijn. Hij is er wel, maar er is geen beweging in. Vandaar die ontroerende kreet ten hemel, o God, ontwaak. Wilde Jezus dan dat al zijn omstanders verdelgd zouden worden? Dat niet. Hij bad immers, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar ook die omstanders, zij worden toch begeesterd door de duivel en door de Satan, de satanische machten. Als God dan in het verleden een pad voor zijn Christus baande, door vlees, zonde, dood en ongerechtigheid heen, ja, dwars door het midden van de zee. Als God dat toen gedaan heeft, waarom nu niet meer? Waarom moet hij dan zinken? Waarom moet hij dan verlaten worden van zijn eigen God en Vader? Het is me duidelijk geworden onder het spreken hoe het ligt. Want nou komt het antwoord. Nou komt het antwoord. God heeft de diepte der zee gemaakt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen. Hij baande een weg. Maar die verlosser in zijn benauwde roepen tot God moet, hoewel hij verlost zal worden, toch eerst door de diepste donkerheid heen, door de grootste helle angsten en benauwdheden, waarin vriend en metgezel in de duisternis zullen verdwijnen, alleen, gans alleen gelaten. En dan krijgt de tekstvers zijn allerdiepste achtergrond. Alzo, terwijl die schreeuwende knecht geen antwoord kreeg, dan, toen hij ten derde dag opstond van de doden en geroepen heeft, het is volbracht, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar niet een antwoord zoals het vlees zich dat indenkt, want het vlees zou gewild hebben dat hij was afgekomen van het kruis en dat niet zijn weg zou uitmonden in de dood. Hij zelf bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, die enige drinkbeker, deze, laat hem van mij voorbij gaan. Een aanduiding dat Jezus Christus als waarachtig mens daar aanschouwt het ondraaglijke, niet te dragen lijden wat over hem komen zou. Een lijden zo diep en zo sterk, dat hij zegt, Vader, in die toch niet mijn wil. U wil geschieden, want uw wil is ook mijn wil. Daar moet de menselijke natuur onder buigen, aanvaarden, verenigd zijn met het doemvonnis van God, wat wij nooit konden doen. Aanvaarding van het doemvonnis van de rechter, u wil geschieden. Ook daarin. Kijk. En terwijl nou een moordenaar heen gaat in vrede. Terwijl een ellendig volk straks wordt opgericht. En werd opgericht. Is hij gezonken in grondeloze wateren. Alzo. Zullen de vrijgekochten of gerantsoeneerden, ouderwets woord. Alzo, langs die weg, terwijl die knecht daar hulpeloos kermt in de hof en aan het hout. Alzo zullen de gerantsoeneerden antwoord krijgen. Omdat hij geen antwoord kreeg. Langs die diepe weg van verlating. Zullen diegenen die door de Vader gerantsoeneerd zijn. Die een rantsoen hebben gekregen. Christus. Alsof zij zelf die nood. Die doem hadden doorworsteld. Alsof zij zelf in die hel waren verzonken. Alsof zij zelf die prijs hadden betaald. Die betaald moest worden. Langs die weg. Tegenover die zinkende knecht. Worden de vrijgekochten opgeheven. De vrijgekochten des Heren. Het rantsoen is voor ze betaald. Gods recht is verheerlijk. Zijn deugden zijn groot gemaakt. De wet is bevredigd. De hitte van Gods gramschap is geblust. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren, de Satan heeft niets meer te zeggen. Want die vrijgekochten zijn dood en weer levend geworden. Ze zijn ter helle nedergevaren en ze zijn opgewekt. Ik, hij, wat ik, hij. Maar hij heeft het op zo'n wijze gedaan, dat hij, dat God de Vader, zijn kerk daarmee bekleedt en daarmee aanmerkt. Dat is het geheim. Laat u nooit, want de duivel zet alles op alles om ons daar af te dringen van deze gezegende waarheid. Laat je nooit wijsmaken van binnen of door buitenspraters. Dat het anders kan. Het kan niet anders. Het is of ik of hij. Hij is of mijn volkomen zaligmaker of geen zaligmaker. En nu krijgen die ellendige, die gezonkene, die bange mensen die het ernaar gemaakt hebben, dat de Heere ze voor eeuwig voor zijn rechtbank zou dagen en zeggen: betaal me tot de laatste penning toe aan de pijnigers overgeleverd. Totdat je alles betaalt en dan niet kunnen betalen. Die krijgen in de schoot geworpen van de Heere alles wat nodig is om blank en rein te staan voor de levende God. Anders kan het niet. Kan nooit. Wat ook een mens kan beuzelen met zijn eigen heiligheid en met zijn eigen bekering of wat hij er ook, het kan niet. Dat is de inhoud van het allerheiligst evangelie. Alzo, omdat de knecht zingt en het uitschreeuwt naar boven. Langs die weg worden die vrijgekochten opgeraapt en op de wagen van zijn genade gezet en al tot een vrijwillig volk gemaakt om zich te laten zaligen. Om zich door hem alleen te laten bekleden met zijn kleed. En terwijl die lieve borg en middelaar daar, je zou zeggen, staroog ten hemel, die hem geen antwoord meer geeft, klinkt hier de stem van de Vader, alzo, langs zulke weg die tevoren in die enkele verse genoemd is, van dat roepen en schreeuwen, onverhoord, naar het ons voorkomt, naar het vlees, langs die weg, zullen de vrijgekochte des Heren wederkeren. Dat is niet Babel, zoals sommigen denken, wederkeren uit Babel. Geestelijk wel, maar je voelt wel aan, de bewoordingen zijn veel te heilig en te groot om te denken aan een wederkeren naar het Jeruzalem dat van beneden is. He? Dat is ook wel historie, dat is wel gebeurd. Maar die hadden nog geen eeuwige blijdschap. En daar was de treuring en de zuchting nog niet voor eeuwig uit het gezicht verdwenen. Die mensen die zijn ook nog wel bedroefd geweest. Die mensen zijn ook nog wel ellendig geweest in zichzelf. Daaruit mogen en moeten wij concluderen dat de Heilige Geest, dat God de Vader hier het oog heeft op het wederkeren. Waar naartoe? Naar hem, naar Sion, naar zijn zaligheid. Sion komt onder diverse betekenissen voor in de Bijbel. Hier komt het voor als, ja, laat ik het zo zeggen, als de hemel zelf. Als de plaats van Gods gemeenschap. Als de plaats van zijn gunst, waar alles weer hersteld is. Ze zullen wederkeren. Dat wil zeggen, ze zijn er al geweest in Sion. Al ben ik geboren in 1900 of 1, 2 of 3. Doet niet ter zake. Wederkeren. Want het wil zeggen, de Vader heeft ze in Sion op zijn rol geschreven. Waar hij de volkeren schrijft. Daar staan ze op, met name bij hem bekend. Een schare die niemand tellen kan. Ze waren er in zijn besluit, eer dat ze geboren, eer dat ze gevallen waren, eer dat ze verlost waren hier in de dadelijkheid van hun leven, op aarde, door de Heer Jezus Christus. Toen waren ze er al. Want, zegt de Heer, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Van eeuwigheid aan. Zo groot is die eeuwige wederkeer. Dat betekent in concreto, ze zijn, hoewel de Vader ze vanwege hun zonde niet meer kon ontmoeten. Dat hij vanwege hun zonde geen gemeenschap meer met hun kon hebben. Maar ze zijn als zijn geliefde schepselen nooit uit zijn hart geweest. nooit uit zijn gedachten geweest. En ze zullen, in welk een vergelegen land ze ook hebben rondgezworven, ze zullen wederkeren tot die God en Vader, die hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Ze zullen terugkeren tot hem uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. En wat hunzelf betreft, zouden ze moeten zeggen, daar zijn we nog nooit geweest. Dat hadden wij nooit verwacht. Want wij hadden de ondergang in het oog. En wij dachten, ja, God zal ons laten varen. Naar het goeddunken van ons eigen hart. En we hebben het ons ook waardig gemaakt dat hij nooit meer naar ons omziet. Dat dachten wij. Want dat wederkeren zegt God, zeggen wij niet, dat zegt hij. Want wij zijn er nooit geweest, wij zijn in het paradijs geweest. Zo ver strekt ons weten wel, op grond van het woord. Daar zijn wij bij geweest. Lijfelijk bij geweest in het paradijs. Toen we God tegen God gezondigd hebben. Maar God zegt hier tegen mensen die daar niets van weten. Terugkeren, al weten jullie van mij niets af. Ik wist van alle eeuwigheid van jullie wel af. Je was met mij bekend. En dat wederkeren, dat heeft iets in zich van een verwondering. Daarom staat er, en met gejuich. Tot Sion komen. Hier is het al groot als we tot Sion mogen komen. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, tot het geluid van de donderslagen en de bliksem, maar tot het hemelse Jeruzalem, tot Sion, de stad des levende Gods. Dat is een groot wonder. Dan is er in beginsel die innerlijke juichtoon in het hart, wanneer de weg ontsloten wordt. Dat God in Christus, in zijn verzinken, voor een ellendig volk een weg ontsloten heeft. Dat geeft al een gejuich. Kan bij de een misschien wat gelijkmatiger liggen dan bij de ander. Daar wil ik niet over oordelen. Maar het kan zo wel zijn dat je van goeder harte mag zingen. God zij altoos op het hoogst geprezen. Maar die wederkeer met gejuich zal glorieuzer nog zijn, zal dieper gaan, zodra wij hier dit stoffelijk omhulsel mogen verlaten. Niet dat dit stoffelijk omhulsel als het ware een gevangenis zou zijn, dat dit de zonde is. Maar ik zou het zo willen zeggen, dat wij deze bestaanswijze mogen verlaten. Die bestaanswijze van vlees, geest. Van ten ene male verdoemd en ten andere rechtvaardig in hem. Aan de ene kant onheilig en aan de andere kant heilig in hem. Die bestaanswijze. Die de apostel noopte tot het roepen, ik ellendig mens, wie zal me eruit verlossen? Uit het lichaam deze dood, dat dacht hij alleen niet aan vlees en beenderen. Nee. Maar hij dacht aan die, je zou zeggen aan die natuur, dat onze natuur al zo verdorven is, zolang wij hier op aarde zijn. Zolang wij als ziel en lichaam mens zijn. Maar als dat voorbij is. Hier begon de wederkeer reeds. Hier. Maar hier wordt gezongen. Ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zoek uw knecht. Hier wordt op aarde ook beleden, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Hier wordt gezongen, geef mij een goede zin en wetenschap te verstaan, heren. Hier wordt ook gezongen, verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. Arme. Ja. Maar toch begon ook alreeds het gejuich. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Maar als dan de aardse tent bezwijkt, wat zal er dan een gejuich opgaan? Want het was, ja, je zou haast zeggen, maar ze hebben er toch op mogen rekenen. De Heer is toch een waarmaker van zijn woord. Ja, je mag op God altijd rekenen, maar reken je altijd op God? Reken je altijd op God? Je kan wel zeggen, de Heer die zo zeker, er is geen twijfel aan. Maar heb je daar nou ook waarachtig de troost van? Ik dacht het niet. Want de mens kan soms zo'n sip zitten te kijken. En dat kan niet als je in de dadelijkheid bevindelijk de troost ervan hebt dat de Heer nooit liegt. En dat je nog maar even hier wat ronddwarrelt op deze aarde. En dat je dan voor eeuwig thuis bent. Als je daar de troost van hebt, nou ja, dan interesseert het je niks. Nee. Maar blijkbaar, daar hebben we niet altijd de troost van. Want de duivel die zegt, dat we hebben niet door dat het de duivel is, zegt lelijke leugenaar. En ons hart zegt, je bent een huichelaar en een ander die hebt weer wat anders op te merken. Je bent alles wat niet deugt. En je moet nog zeggen, ja dat is waar. Er klopt niks van. Zo was het hier op aarde, een worsteling van de Heilige Geest, telkens weer tot het waarachtig geloof dat het toch waar is en blijft wat God zegt. En dan werd er wel gejuicht, als we zagen dat die doodsvijanden een klap kregen, dat ze terugdeinsden, maar ze kwamen met vernieuwde woede weer opzetten. En de een hing ons aan de oren en een ander aan de ogen en een ander aan onze mond om ons vast te binden. Hier zongen ze bij beurten, maar met gejuich zullen ze komen. Door de poorten der gerechtigheid. Wie had dat ooit uit zijn mens zijn kunnen denken? Verwaardigd te worden vanwege die zinkende knecht om opgenomen te worden in het nieuwe Jeruzalem. Wie had het ooit kunnen denken als die op zijn sterfbed de balans nou eens op zou moeten maken. Waar die op zou kunnen rekenen als God in het gericht treedt op zijn sterfbed. Dan zou die van die laatste dag dat die op aarde nog wat leeft. Alleen daar de balans over opmakende, zou die moeten sterven met de woorden, het is voor eeuwig kwijt. Zo lag het aan onze kant. Maar nou Gods kant. Oh, wat zal dan, en dan niet meer te twijfelen, dat God waarachtig en eerlijk is en een waarmaker. Hier werd het door het geloof al reeds een weinig ervaren. Wat hij belooft, dat doet hij. Maar er hing zoveel aan vaak, dat het hoofd ter aarde boog, innerlijk onze ziel. Maar dan is er gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. He? Op mijn hoofd de slagen zijn toch voor het hoofd van de goddeloze? Nee, maar de koning staat daar met de doornenkroon. En Pilatus riep, zie de mens. En er was niemand die medelijden met hem had. Opdat zij gekroond zouden worden met eeuwige blijdschap. Ze zullen stralen van blijdschap. Terwijl bij hem de doornen het bloed over zijn aangezicht doen druppelen, is Vader bezig voor zijn kerk hun eeuwige blijdschap te geven. Het houdt niet op, het is een opeenstapeling, we gaan zo eruit. Vreugde en blijdschap zullen ze aangrijpen. Het woord aangrijpen betekent als ik het goed heb, ook iets als inhalen. Inhalen. Dat wil zeggen, ja, je kan ergens achteraan lopen, maar je grijpt elke keer mis. En je wil graag blij wezen. Je zou wel graag vreugdevol zijn. Maar ja, je zou graag zo'n vast geloof hebben dat je, nou ja, dat je tegen de bergen zou zeggen, wat is u geen grote berg? Voor het aangezicht van mijn Heeren en Zaligmaker verdwijn in de zee. Maar het gaat meestal niet. En daarom is dat woordje inhalen is toch van betekenis. Want als je nou ergens achteraan loopt. Je wil iets graag hebben. Maar je kan het maar niet inhalen. Zo af en toe denk je dat je er iets van hebt. En dan is het weer weg. Dan ligt de blijdschap weer zo'n eind weg. En die vreugde voor je uit. Hè, voor je uit. Niet achter je, maar voor je uit. Hoe daar nou te komen, waar het hart vervuld is met blijdschap en vreugde. Maar nou komt de poort des doods. Ja, de poort des levens is het voor Gods kerk, een doorgang. En nou halen ze opeens in. Want achter die poort is niet anders meer dan blijdschap. Dus gelijk houden ze gelijke tred met de blijdschap. Die ziel die daar binnenkomt, die is gelijk op gelijke hoogte met de blijdschap. En de vreugde. Snap je? Hier op aarde niet. Want die blijdschap is zo mooi en zo rein. En die vreugde is zo heilig. Die vreugde in God. Maar als je hard wil lopen, dan voel je dat er wel 1000 pond hangt aan onze, je zou haar zeggen, aan onze poten. Oh, we hebben alles tegen. Alles tegen. Maar nou opeens valt al dat gewicht, valt eraf. Die ketenen worden in één keer verbroken. En ze zijn opeens met gelijke tred met de vreugde en blijdschap. Niet meer daar, maar hier. Er middenin. Ze delen erin. Ze zijn ermee omgeven. Want er is niet anders meer dan blijdschap. Daarom moet de treuring en zuchting wegvlieden. Ze zullen wegvlieden, zegt de Heer. Ze blijven achter. Ze vergaan zoals ons laatste ademtochtje. Heel licht. Het loopt op niks uit. Heb je wel eens gezien? Zou het nog een keer? Ja, nog één klein beetje adem. Daar vliegt het laatste zuchtje weg. Zo verdwijnt voor eeuwig alle treuring en zuchting. Ze vlucht weg, want ze hoort er niet meer bij. Ze mag er niet meer bij en ze kan er niet meer bij. Want er is geen zonde meer. Er is geen dood meer. Er is geen ongeloof meer. Er is geen twijfel meer. Er zijn geen vleeselijke lusten, vleeselijke begeerten. Grootsheid des levens, alles valt weg. Er is geen wereld meer die ons aangrijpt. Er is niet dat verdoemelijke eigen ik meer, wat ons tot aan onze dood toe watten speelt. Dat is weg. Daarom zie je hoe alles de benen moet nemen. Rauw, dood, zonde, duivel, vloek, alles weg. Pijn en smart ook, ziekte ook. Het kan egoïstisch misschien lijken, maar daar mag je ook mee verblijd zijn. Dat eenmaal, dat totale pakket van de dood met kanker en alles in kluizen, hartverlammingen en kwalen en noem maar op, weg. In één keer weg. Leven, eeuwig leven, wat hier begon. Maar straks de vleugels uit mag slaan. Wederkeren. Ondanks alles. Want er stond heel wat tegenop. Wij zelf niet het minst. Maar God zegt. Ik heb je gekocht. Het rantsoen is betaald. Ik heb recht op je. Ik weet wel dat je niet blij kunt wezen. En niet vreugde bedrijven. En de zonde niet kunt laten. En ik weet alles wel. Maar ik wil het. En dan zou je helemaal geen zin hebben, dan gebeurt het toch. Want ik wil dat je bij mij komt. En ik zal je ook iets van mezelf laten zien, zodat je er wel zin in krijgt. En dat je zegt, ach, het is Israëls God die sterkte geeft. Wees ons genadig, Heere, en laat ons wederkeren tot de bronfontein, tot die eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons verkoren heeft om hem eeuwig te prijzen. Amen.